Danny die vroeg mij om broeder Konrad aan u te introduceren en kort iets te vertellen over de afgelopen periode. Konrad Lebebe is getrouwd met Felicitas en ze hebben 6 kinderen, waarvan 3 pleegkinderen. En hij woont in Lusaka, dat is de hoofdstad van Zambia, Zuidelijke Afrika. En hij is vanaf 1987 is hij voorganger van de Kwababantu Baptistengemeente. Dus al vanaf 1987. En zij noemen zich Reformed Baptists. Dus hij hoort bij een beweging van reformatorische baptisten in Zuidelijke Afrika. En die beweging is sterk groeiende. Ze hebben ook een leidersconferentie elk jaar. En er komen maar liefst 700 mensen elk jaar. En dat wordt dus gehuisvest door zijn gemeente. En daarnaast is broeder Konrad ook rector geweest van een opleiding, een bijbelschool, die predikers opleidt. En hij is eindredacteur van een blad dat heet Reformation Zambia, als ik het goed heb. En hoe zijn wij op deze broeder gekomen? Nou, we hebben in 2008 en 2009 heeft Stichting Heartcry, Heartcry for Revival, die heeft broeder Paul Washer uitgenodigd. En misschien heeft u ook wel in 2008 bent u geweest op een bijeenkomst, toen zijn we het land doorgegaan. En dat zijn onvergetelijke samenkomsten geweest. Broeder Paul Washer is een zendingsleider en evangelist in Amerika. En reist ook veel over de wereld om het evangelie te mogen brengen. En ik weet nog goed dat toen wij, Arjan en ik, broeder Paul Washer terugbrachten naar Schiphol, toen zei hij, jullie moeten een keer Konrad Mabewe uitnodigen. Want hij is een broeder die jullie tot zegen zal zijn. En toen zei hij, hij wordt de Spurgeon van Afrika genoemd. Nou, dat is een term die hij zelf nooit heeft gesuggereerd. Maar Spurgeon was natuurlijk ook een reformatorische baptist. Niet hyper-calvinistisch, maar ook niet Arminiaans. Ik denk in het gezonde midden zat hij. En dat is ook de wijze waarop broeder Konrad Mabewe het evangelie brengt. En toen was ik zelf, ik ben de afgelopen jaren met een vriend een aantal keren geweest op een voorgangersconferentie in Engeland. Van ook in Engeland, reformatorische baptistenvoorgangers. En daar was broeder Konrad in januari 2011. En toen heb ik hem ontmoet. En toen hebben we een paar keer met elkaar gegeten, tegenover elkaar gezeten aan tafel. En toen heb ik hem gevraagd of hij bereid was om een keer naar Nederland te komen. En toen verklaarde hij zich daartoe bereid. En dat is de reden dat hij nu is gekomen. En we hebben met de Sola 5 Baptisten en met Stichting Heartcry hebben we vanaf anderhalve week geleden nu hebben we heel veel gezegende, rijk gezegende bijeenkomsten meegemaakt. En ik ben heel dankbaar dat hij bereid was om te komen. En het is een pure vreugde geweest om hem ook te mogen vertalen. En ik ben heel blij dat we vanmiddag dit kunnen afsluiten bij jullie. Dank u. It's your turn.
Thankfully, I have no idea what our brother has said.
Hij heeft geen idee wat ik allemaal heb gezegd.
I'm just surprised that there is so much to say about me.
Ik ben verbaasd dat er zoveel over mij te zeggen is.
I was sure everything would be said in 3 or 4 sentences, but there we are.
Ik dacht dat alles wel in 3 zinnen gezegd kon worden, maar dat blijkt anders.
I bring you greetings from the Kabwata Baptist Church in Lusaka, Zambia.
Ik breng u de groeten over van de Kabwata Baptistengemeente in Lusaka, Zambia.
The people that I have had the privilege of pastoring for half of my lifetime.
En dat zijn de mensen waar ik het voorrecht bij heb gehad om al de helft van mijn leven hun pastoor te zijn.
We meet to worship God just as you meet here because of the goodness of God.
En we komen bij elkaar om de Heer onze God te aanbidden zoals we hier vanmiddag ook bij elkaar zijn vanwege de goedheid van onze God.
Not only in creating us but also in recreating us in Christ Jesus.
En die goedheid bestaat niet alleen hieruit dat hij ons heeft geschapen, maar ook dat hij ons heeft herschapen in zijn Zoon Jezus Christus.
And so it's a great joy for me to come this far and find a company of God's people also worshiping the true and living God.
En het is een vreugde dat ik nu zo ver gekomen ben en dat ik hier vanmiddag ook deze vergadering van mensen mag aantreffen die de ware God ook aanbidden.
This afternoon I want to speak on the theme of the glory of God.
En deze middag wil ik spreken over het onderwerp de heerlijkheid van God.
And I want us to look at this from the last part of Romans chapter 11.
En we gaan daar samen naar kijken door ook te lezen uit het laatste gedeelte van Romeinen hoofdstuk 11.
And so I ask our brother Oscar here to read for us from verse 32 to the end of the chapter.
En we zullen met elkaar lezen Romeinen 11.
From verse 32, yes.
Ja, vanaf vers 32 tot het einde toe. Dus Romeinen 11 vanaf vers 32 en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Romeinen 11 vers 32, want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Brethren, as we meet to worship God as we are doing this afternoon.
Broeders en zusters, als we bij elkaar komen om de Heere God te aanbidden zoals we dat vanmiddag doen.
Let's bear in mind that we are engaged in the greatest activity in the whole of creation.
Dan mogen we ons ervan bewust zijn dat we dan betrokken zijn in de allergrootste activiteit die plaatsvindt in de hele schepping.
There is nothing greater than the worship of the living God.
Niets is groter dan de aanbidding van de levende God.
In the throne room of the entire universe.
In de troonzaal van het gehele universum.
Where angels are gathered in their thousands and tens of thousands.
Waar engelen zijn vergaderd in duizenden, in tienduizenden bij elkaar.
Their entire attention is glued upon one being.
Alle aandacht van al die engelen is gericht op één persoon.
And that is God himself.
En dat is de Heere God zelf.
And as they worship him.
En terwijl ze hem aanbidden,
they never feel that they have had enough of that activity.
Hebben ze nooit het gevoel dat ze daarvan genoeg hebben gehad.
Because of who God is.
Vanwege wie God is.
And God in his grace and goodness.
En de Heere God in zijn genade en in zijn goedheid
has invited us to participate in that activity.
Heeft ons uitgenodigd om in die, daarin, in die activiteit ook deel te nemen.
Indeed, it is a great privilege.
En dat is een groot voorrecht.
Before you are converted,
voordat je bent bekeerd.
Activities such as this are not things you look forward to.
Dan is zo'n activiteit als deze niet iets waar je naar uitziet.
But you see, it is because of your spiritual blindness.
Maar dat heeft te maken met je geestelijke blindheid.
But when God opens your eyes,
maar wanneer de Heere God je ogen opent,
you want to worship him.
Dan wil je hem aanbidden.
You cannot wait but to join with the saints in worshiping him.
Dan kan je niet wachten om samen te komen met andere heiligen om hem te aanbidden.
And with the passing of years in your Christian life,
en terwijl je verder komt en de jaren verder komen in je christelijke leven,
there is even a growing desire to finally arrive in heaven.
Is het verlangen om uiteindelijk bij hem in de hemel te komen, dat is groeiende, dat neemt alleen maar toe.
So that you may worship God unhindered by the reality of sin.
Zodat je dan in staat zal zijn om hem te aanbidden zonder dat je belemmerd wordt door de werkelijkheid van de zonde.
And that which brings out worship out of your being.
En datgene wat jou doet aanbidden
is the glory of God.
Is de heerlijkheid van God.
And that's why I want us to think about it this afternoon.
En daarom wil ik er graag met u bij stilstaan vanmiddag.
I draw your attention to this subject by us looking at the words that we have just read together this afternoon.
Ik wil uw aandacht vestigen op dit onderwerp door met elkaar samen te kijken naar de woorden die we hebben gelezen in Romeinen 11.
Because there are two senses in which we think about that phrase, the glory of God.
Want er zijn twee manieren waarop wij denken aan de heerlijkheid van God.
First of all, it is that attribute in God that as it were radiates with eye-blinding, shining light.
In de eerste plaats is het die eigenschap van God die zo stralend is en die zo van hem afstraalt met zo'n licht dat het ons eigenlijk verblindt.
So that towards the end of the Bible in the book of Revelation.
En daarom lezen we helemaal aan het einde van de Bijbel in het boek Openbaring.
When we are told about the new heaven and the new earth.
Als we daar lezen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
And that in this new Jerusalem.
En dat in het nieuwe Jeruzalem.
There will be no need for the sun or the moon.
Dat er geen noodzaak is voor de zon en de maan.
That the glory of God will provide all the light that we need.
Maar dat dan de heerlijkheid des Heren al het licht zal geven dat wij nodig hebben.
That is the brilliance being spoken about here.
En dat is die afstraling van de Heere God waar hierover gesproken wordt.
It is brighter than a thousand suns.
En dat licht dat schijnt helderder dan duizend zonnen.
The very angels of heaven have to cover their eyes in their act of worship.
En zelfs de engelen des hemels die moeten hun ogen bedekken als ze zo in aanbidding voor God staan.
Oh, the glory of God.
Oh, de heerlijkheid van God.
That you can never add to, you can never subtract from.
Je kunt daar nooit aan toevoegen. Je kunt daar nooit iets van afnemen.
But there is a second sense in which the Bible speaks about the glory of God.
Maar er wordt nog op een tweede wijze in de Bijbel gesproken over de heerlijkheid van God.
It is when it is talking about glory that we give to him.
En dat is dat wij hem de heerlijkheid geven, dat wij hem de eer geven.
It is tied up with the praise of God.
En dat is nauw verbonden met het aanbidden, met de lofprijs naar God toe.
And the thanksgiving that we give to God.
En de dankzegging die we hem geven.
In a sense, we are not giving him anything.
Nou, in zekere opzicht geven we hem dan natuurlijk niet echt iets.
We are simply acknowledging what we are finding about him.
Maar we geven uitdrukking aan datgene wat we in hem aantreffen en wat we in hem vinden.
When somebody who is involved in acrobatics,
als iemand als acrobaat bezig is,
does something which looks completely out of this world,
en hij doet iets wat helemaal niet van deze wereld is,
you stand up and you clap your hands.
Dan ga je staan en dan geef je een applaus.
You don't do it even thinking you are doing it.
Dan doe je dat zonder dat je erover nadenkt dat je dat doet.
It is drawn out of you.
Maar dat gebeurt vanzelf, dat komt vanzelf in je op.
Because of what you have seen.
Vanwege datgene dat je hebt gezien.
This is what we're talking about here concerning this giving glory to God.
En dit is waar we het over hebben als we zeggen dat we hem de eer geven, dat we hem verheerlijken.
When God has revealed himself to you.
Als God zichzelf aan jou heeft bekendgemaakt,
you cannot help but give him glory.
Dan kan je het niet nalaten om hem zo te verheerlijken.
And that's what Paul is doing in this passage before us.
En dat is wat Paulus ook doet in dit tekstgedeelte.
He has just surveyed from chapter 9 up to chapter 11.
Hij heeft juist een overzicht gegeven van hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 11.
The way in which God is dealing with the nation of Israel.
De wijze waarop de Heere God omgaat met zijn volk Israël.
With respect to the whole plan of salvation.
In het licht van het hele heilsplan van de Heere God.
And his final conclusion is in verse 32.
En zijn uiteindelijke conclusie vinden wij in vers 32.
Where he says, for God has consigned all to disobedience, that he may have mercy on all.
En daar zegt hij dat God hen allen in ongehoorzaamheid heeft opgesloten, now, om zich over hen allen te ontfermen.
I will not attempt to open up that verse.
Nou, ik ga niet een poging doen om alles wat in dat vers te vinden is uit te leggen.
Because depending on your position in eschatology, we might differ in our interpretation of it.
Want afhankelijk van uw verstaan van de leer van de laatste dingen zou het kunnen dat we wat verschillen in interpretatie daarvan.
And I don't have the time to convince you to believe my position.
En ik heb niet de tijd om u te overtuigen van mijn standpunt daarin.
Suffice it to say that Paul has now drawn up the wonderful platform of God in salvation.
Maar het is genoeg om te zeggen dat Paulus heeft samengevat het wonderbaarlijke, geweldige plan van de Heere God in het heil dat hij aan de wereld geeft.
So that ultimately all those who will be saved by the grace of God.
Zodat uiteindelijk allen die behouden worden door de genade van God.
Everyone will be saved purely on the basis of grace and not merit.
Iedereen die behouden zal behouden worden puur en alleen op basis van genade en niet op basis van verdiensten.
And then Paul takes a few steps backwards.
En dan doet Paulus een paar stappen achteruit.
And admires the beauty of the entire landscape of salvation.
En hij staat in volle bewondering van het gehele landschap van Gods redding van deze wereld.
He takes a panoramic view of God's work of salvation.
Hij heeft op dat moment een soort panoramisch overzicht van Gods werk van heil voor deze wereld.
He drinks in its full color.
En hij drinkt als het ware dat in.
And this is his response in verse 33.
En dit is dan hoe hij daarop reageert in vers 33.
Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God.
O, de diepte van rijkdom en van de wijsheid en van de kennis van God.
How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways.
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen.
You see, Paul is brought to the point of worship.
Paulus wordt gebracht tot een moment van pure aanbidding.
And there we see something of an aspect of bringing glory to God.
En hier zien wij dus iets van dat tweede aspect van het verheerlijken van God door de mens.
It is the fact that you are amazed at the ways of God.
Het heeft te maken met dat je helemaal in verwondering staat van de wegen van God.
Now it may be through creation.
Misschien is dat vanwege de schepping.
As you think about the things that God has made.
Als je nadenkt over alles wat God heeft gemaakt.
Maybe it's as you stand outside at night and gaze into the midnight sky and look at the wonderful stars that are scattered across the sky.
Misschien is het als je 's avonds of 's nachts naar buiten gaat en dat je omhoog kijkt naar de hemel en dat je het hele heelal en al die sterren in hun pracht boven je ziet staan.
And like the psalmist, upon drinking in the depth of the universe, You think, how can such a God be interested in a little worm?
En dat je met de psalmist, dat je nadenkt over die onvoorstelbare grootheid van het heelal, die iets zegt van de grootheid van onze God, en dat je dan zegt, hoe is het mogelijk dat deze God, dat hij aan mij denkt?
And consequently it fills you with amazement.
En dat vult je met verwondering.
Or perhaps it is as you are thinking about history.
Of misschien is het als je nadenkt over de geschiedenis.
And maybe your own history.
Of je persoonlijke geschiedenis.
Perhaps you had a very difficult past.
Misschien heb je een heel moeilijk verleden.
Or a very difficult recent past.
Of een heel moeilijk recent verleden.
And God has come through for you.
Maar de Heere God heeft een doorbraak gegeven.
He has dealt with you in mercy.
Hij is in genade met jou omgegaan.
And again you stand in utter amazement at the goodness of God.
En opnieuw sta je in volle verwondering van die goedheid van de Heere God.
Or perhaps like Paul here, you are amazed at his great salvation.
Of misschien ben je net als Paulus hier helemaal verbaasd over de grootheid van zijn heil.
Perhaps across the landscape as Paul was from beginning to end.
Misschien dat je wel net als Paulus een soort panoramisch overzicht hebt van dat heil van de Heere God van begin tot eind.
Or perhaps his grace upon one life, yourself.
Of misschien gewoon zijn genade voor één iemand. En dat ben jij zelf.
And that John Newton, you say, amazing grace. How sweet the sound.
En met John Newton zeg je dan, genade zo oneindig groot.
That saved a wretch like me.
Die mij, een echte zondaar, heeft gered.
I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien.
You see, worshippers in the Bible have worshipped because of this amazement.
Weet je, mensen in de Bijbel die wij tegenkomen als ze aan het aanbidden zijn, dan aanbidden ze vanwege het feit dat ze zo in verwondering staan.
You remember the thoughts of the psalmist in Psalm 139.
Je kent de woorden wel van de psalmist in Psalm 139.
As he thought about God's thoughts concerning himself.
Als hij stilstaat bij Gods gedachten over hemzelf.
He says, such thoughts are too wonderful for me.
En dan zegt hij, Heere, dit is mij te wonderlijk.
I fail to take it in, he says.
Hij zegt, ik kan het bijna niet vatten en bij mij binnen laten komen.
It is too good.
Want het is te goed en te groot.
That such a great God should have such an intimate knowledge and dealing with me.
Dat zulk een grote God zo'n intieme en persoonlijke betrokkenheid heeft bij mijn leven.
I want to ask you this afternoon, is that your Christianity?
En ik wil vanmiddag jou de vraag stellen, is dat jouw christelijk geloof?
Has God opened your eyes to these realities?
Heeft de Heere God jouw ogen geopend voor deze werkelijkheden?
I mean, to me it is amazing that a person can look at creation.
En voor mij is het onvoorstelbaar dat iemand naar deze schepping kan kijken.
And then tell me that there is no God.
En dan gewoon kan zeggen, er is geen God.
That this beautiful creation.
Dat deze schitterende schepping.
It came out of a bang.
Uit een knal is voortgekomen.
An explosion.
Uit een explosie.
And he calls it education.
En dat noemen ze onderwezen zijn.
You don't even need a certificate to worship when you look at creation.
Maar je hebt niet eens een diploma nodig om te kijken naar de schepping en in aanbidding te komen staan.
It should leave you stunned and amazed.
En het behoort je als het ware helemaal stil te zetten. en in verbazing te doen zijn.
But much more when you think about the salvation of God.
Maar nog meer als je denkt aan de redding van onze God.
Which is what Paul is doing here.
En dat is waar Paulus bij stilstaat hier.
I want to ask you this afternoon. Have you seen the hand of God in all this?
En daarom wil ik jou vanmiddag die vraag stellen. Heb jij ook de hand van God gezien in al deze dingen?
When you think about your life, does it fill you with wonder and praise and adoration for God?
Als je nadenkt over je eigen leven, vervult dat jou dan met verwondering en met aanbidding en met lofprijzing naar de Heere God toe?
Your creation, your preservation, your salvation.
Je eigen schepping, dat jij door Hem bent geschapen, dat Hij jou heeft bewaard en dat Hij jou heeft gered.
Does it make you finally raise your hands up to heaven and say, oh, how great thou art?
Doet het jou ook je armen opheffen naar de hemel en zeggen naar hem toe, hoe groot bent u, o God?
The apostle Paul here goes one step further.
En de apostel Paulus gaat nog een stap verder.
He quotes two passages of scripture.
Hij citeert twee Bijbelgedeelten.
To show that this is only true about God.
Dat dit alleen maar van God kan worden gezegd.
That no one else has such riches and wisdom and knowledge.
Dat niemand zoveel wijsheid en rijkdom en kennis heeft als God.
But God alone.
God alleen.
You see, when you're watching the Olympics.
Als je kijkt naar de Olympische Spelen.
You may look at an acrobat and stand up and really praise that person.
Dan kan het zijn dat je naar een turner kijkt en dat je opstaat en echt helemaal vol bent van wat hij heeft gedaan.
To your surprise, the next person does even better.
Maar tot je verbazing doet een volgende persoon het nog beter.
Not so with God.
Maar zo is het niet met God.
He stands alone.
Hij is volkomen uniek.
And so the apostle Paul here shows us that no one ever helped God to acquire the knowledge that he has.
En zo laat Paulus ook zien dat er nooit iemand is geweest die God heeft geholpen om bepaalde kennis op te doen.
He quotes Isaiah chapter 40 and verse 13.
Hij haalt Jesaja 40 vers 13 aan.
Which basically says, for who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor?
Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend, of wie is zijn raadsman geweest?
And friends, it's a great chapter that Paul is quoting from here.
En het is een geweldig hoofdstuk waar Paulus hieruit citeert.
It was a chapter that was meant to encourage a people that were in captivity.
En dat hoofdstuk dat was bedoeld om een volk dat in ballingschap zat, om hen te bemoedigen.
Please stand with me there for a moment.
Ik wil u vragen om dat met mij op te zoeken.
Isaiah and chapter 40.
Jesaja hoofdstuk 40.
Beginning from verse 9.
En dan beginnen we bij vers 9.
We won't read the whole of it.
We zullen niet het hele hoofdstuk lezen.
We will simply end with verse 18.
Maar we eindigen bij vers 18.
But please listen as the prophet stands before the cities of Judah and says to them, behold, look at the kind of God who is your God.
Maar laten we goed luisteren naar wat de profeet Jesaja zegt als hij spreekt en profeteert tot de steden van Juda en tegen hen zegt, kijk en zie wie uw God is. Ja, ik lees voor Jesaja 40, vanaf vers 9.
40 vers 9 to 18.
Yes. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die. Wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: zie uw God. Zie de Heere eren. Met kracht zal hij komen. En zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren in de holte van zijn hand opgemeten? Of de hemel, of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven en het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen?
It's a great chapter.
Het is een heel groot, geweldig hoofdstuk.
It's meant to lift up drooping spirits.
Het is bedoeld om verslagen geesten op te heffen.
We could have gone on reading it. It's a great chapter.
We hadden nog door kunnen lezen. Het is een geweldig hoofdstuk.
But I deliberately wanted us to end with that question in verse 18.
Maar ik heb bewust zo gedaan dat we zouden eindigen met vers 18.
To whom will you liken God?
Met wie zou u God willen vergelijken?
To whom can you compare him?
Welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Met wie kunt u hem vergelijken?
You see, the rest of us, with all the knowledge we have.
Kijk, wij allemaal met alle kennis die wij hebben.
It is knowledge that has been acquired from someone else.
Het is allemaal kennis die wij hebben verkregen van iemand anders.
Our parents taught us.
Onze ouders hebben ons geleerd.
Our teachers taught us.
Onze leraren hebben ons geleerd.
Our lecturers and professors taught us.
En onze professoren hebben ons dingen geleerd.
And so we know that to be what we are today.
En daarom weten we dat wie wij vandaag de dag zijn.
We stand on the shoulders of others.
Dan staan wij als het ware op de schouders van anderen die ons voor zijn gegaan.
Can you imagine somebody who has never had to learn?
Kunt u zich iemand voorstellen die nooit heeft moeten leren?
He's never had a teacher.
Die nooit een leraar heeft gehad.
He's never needed to add to his knowledge.
Die het nooit nodig had om aan zijn kennis toe te voegen.
That is God.
Maar dat is God.
And when you are amazed at what he has done in creation, in preservation and even in salvation.
En als je verbaasd bent over datgene dat hij heeft gedaan in zijn schepping, in zijn onderhouding. En in de redding die hij geeft.
It should amaze you that that knowledge he has always had.
Dan moet het je verbaasd doen staan dat hij zelf die kennis altijd al heeft gehad.
I want to say, if that doesn't blow your mind, I don't know what will.
En ik moet zeggen dat als dat niet u tot verbazing brengt, dan weet ik niet wat u wel tot verbazing zal brengen.
One who has never needed advice.
Iemand die nooit advies heeft nodig gehad.
Because he is infinitely knowledgeable and infinitely wise.
Omdat hij oneindig is in zijn kennis en ook oneindig is in zijn wijsheid.
Surely that should amaze us concerning this God.
En dat moet ons verbaasd doen staan ten aanzien van de Heere God.
But he also goes on to quote another verse.
Maar Paulus citeert ook nog een ander vers.
That shows that this God has never been helped by anybody to acquire his wealth.
En dat laat zien dat de Heere God nooit door enig iemand is geholpen
And this
om zijn rijkdom te verkrijgen.
And this time he is quoting from the book of Job.
En dit keer citeert Paulus uit het boek Job.
You know that Job went through quite some suffering.
Nou, we weten dat Job door heel wat lijden is heen gegaan.
And that suffering made him begin to question God.
En dat lijden, dat leidde ertoe dat Job vragen ging stellen aan God.
And his friends tried to correct him.
En zijn vrienden die probeerden hem terecht te wijzen.
This verse that Paul quotes.
En dit vers wat Paulus nu citeert
is from one of his friends.
Dat is van een van de vrienden van Job.
The youngest of his friends.
De jongste van zijn vrienden.
Called Elihu.
En hij was Elihu.
And also God himself quoted the same statement.
En ook de Heere God zelf die heeft hetzelfde gezegd.
Let us read it together in Job 35 verse 7.
Laat ons het samen lezen in Job 35 vers 7.
Yes. 35. Job 35 and verse 7.
Job 35 vers 7. Als je rechtvaardig bent, wat geef je hem daarmee? Of wat ontvangt hij uit jouw hand?
He's really asking, Elihu is really asking Job as he is contending with God.
Elihu vraagt aan Job, terwijl hij worstelt met God.
That look, Elihu, what, rather Job, what does God really owe you?
En Elihu zegt tegen Job, Job. Wat is God jou nou eigenlijk verschuldigd?
Think for a moment.
Denk daar eens over na.
The goodness which you had enjoyed up to this moment from God.
Denk er eens over na dat alle zegeningen die je tot nu toe hebt ervaren in het leven.
Did he owe it to you?
Was de Heere God verplicht om al die zegeningen aan jou te geven?
If God had been pleased to make you into a spider on a wall.
Als de Heere God had behaagd om jou een spin te maken.
So that the first human being who sees you throws his shoe at you and kills you.
Waarbij de eerste mens die jou als spin tegenkomt zijn schoen uitdoet en die schoen tegen jou aangooit terwijl je daar op de muur zit.
Would you see any real difference in terms of what God owes you between being a spider and being a human being?
Zie jij een verschil in wat God jou verschuldigd is ten aanzien van het zijn van een mens of het zijn van een spin?
The fact that he made you a human being is purely out of his good pleasure.
Het feit dat hij jou heeft gemaakt als mens is louter en alleen vanuit zijn eigen welbehagen.
You know, I come from a place where there are a lot of mosquitoes.
Ik kom uit een land waar heel veel muggen zijn.
The first instinct when I see a mosquito is to kill it.
En het eerste wat in mij opkomt als ik een mug zie is om het te doden.
And I've killed many.
En ik heb er vele gedood.
Once in a while I imagine myself being that dead mosquito.
En af en toe denk ik er wel eens over na dat ik zelf zo'n dode mug zou zijn.
The only difference is that God was pleased to make me who I am.
Het enige verschil is dat God gewillig is geweest om mij te maken wie ik vandaag de dag ben.
I never gave him anything for him to make me what I am today.
En ik geef hem nooit iets, of ik heb hem nooit iets gegeven waarom hij mij gemaakt heeft wie ik nu ben.
And that's what God goes on to tell Job in chapter 41 and verse 11.
En dat is dan ook hetgeen wat de Heere God zelf ook zegt tegen Job in hoofdstuk 41 vers 11.
Chapter 41 and verse 11.
Hoofdstuk 41, vers 11.
Chapter 41, verse 11. It's got a different reading now.
I'm afraid so.
Okay, let me read the one in mind. Let me get this class.
Is this 41?
Yes, Job 41. Yes. Okay, in the English, and my brother will translate, it says, "Who has first given to me that I should repay him?"
En er staat, wie heeft eerst iets aan mij gegeven dat ik hem moet terugbetalen?
Whatever is under the whole heaven is mine.
Alles wat er onder de hemel bestaat, is van mij.
God is challenging Job as he's complaining about the circumstances in which he found himself.
En de Heere God die probeert Job uit te dagen, nu Job zo aan het klagen is over de omstandigheden waarin hij terecht is gekomen.
Brethren, sometimes we need to pause and think.
Dus broeders en zusters, soms moeten we even gewoon gaan zitten en goed nadenken.
When we have thought about this vast creation,
als we na hebben gedacht over deze gigantische schepping,
and our own creation inside this vast creation,
en onze eigen schepping, dat wij zijn geschapen binnen die enorme grote schepping,
and when we have thought about the way in which God has looked after us up to this point,
en als we nadenken over de manier waarop de Heere God voor ons heeft gezorgd tot op de dag van vandaag,
and how he has given his own dear son Jesus Christ to pay the price for our sin,
en dat hij zelfs zijn enige dierbare zoon de Heer Jezus Christus heeft gegeven om de prijs te betalen voor onze zonden.
We should pause and look as it were God in the face and say, why God to this extent, oh God.
Dan is het heel belangrijk dat we gewoon gaan zitten en dat we gaan nadenken en dat we als het ware recht in het gezicht van de Heere God kijken en dat we zeggen, Heer, waarom, hoe is het mogelijk dat u mij zo ver heeft gebracht?
Why such a waste of love, such grand love being poured on small creatures like us?
Hoe is het mogelijk dat u zo'n onvoorstelbaar grote liefde geeft aan schepselen zoals wij zijn?
Oh God, you are so great in love, so great in wisdom, so great in grace.
O Heer God, u bent zo groot in uw liefde, u bent zo groot in uw wijsheid en zo groot in uw genade.
And this is where it left Job in, rather it left Paul in his doxology.
En dit is waar Paulus eindigt in zijn lofprijzing.
Back to Romans and chapter 11.
Als we teruggaan naar Romeinen 11.
He ends by saying, for from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.
Hij eindigt met te zeggen, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
If we didn't teach God anything,
als wij zelf God niets hebben geleerd,
and we didn't teach him anything,
en we hebben hem ook niets geleerd,
if we never gave him anything,
en als wij hem nooit iets hebben gegeven,
and we never gave him anything,
en we hebben hem nooit iets gegeven,
then all things are from him.
Dan zijn alle dingen van hem.
And all things are through him.
En alle dingen zijn door hem.
And this is the important point.
En dit is het belangrijke punt.
Therefore all things are to him.
Dat betekent dat alle dingen ook tot hem zijn.
Everything should leave us on our knees in worship.
Alles behoort ons op onze knieën te doen gaan in aanbidding.
All things should fill us with the wonder of who this great God is.
En alles behoort ons te vervullen met die verbazing ten aanzien van wie de Heer onze God is.
It should make us a people who want God to receive
that which is his due.
En het behoort van ons mensen te maken die de Heere God willen geven wat hem alleen toekomt.
That's where it left Paul here.
Daar eindigt Paulus.
That God may receive the glory that is due to him alone.
Dat de Heere God de eer ontvangt die hem alleen toekomt.
Brethren, is that the natural response of our lives?
Broeders en zusters, is dat de natuurlijke antwoord dat wij geven in ons eigen leven?
That in everything that we are.
Dat alles wat wij zijn.
Everything that we have.
Alles dat wij hebben.
All the hope that we can ever have for the future.
En alle hoop die wij hebben voor de toekomst.
It is this great and glorious being who has done it for us.
Dat het allemaal is vanwege deze ongelooflijk grote God die dit alles voor ons heeft gedaan.
And therefore to him and to him alone.
En daarom aan hem en aan hem alleen.
Be praise, glory and adoration.
Zij de lofprijs en de aanbidding en de dankzegging.
Forever and ever.
Voor eeuwig en eeuwig.
Do you begin to see why our chief sin is ingratitude?
Begint u nu zo langzamerhand te zien dat onze grootste zonde ondankbaarheid is?
This is sometimes in your evangelistic work.
Soms in ons evangelisatiewerk.
You meet people who are very offended.
Kom je mensen tegen die erg beledigd zijn.
When you tell them that they are sinners.
Als je tegen hen zegt dat ze zondaars zijn.
They say, what sin have I committed?
En dan zeggen ze, maar welke zonde heb ik dan begaan?
Where did you see me sinning?
Wanneer heeft u mij ooit zien zondigen?
Friends, our chief sin is the sin of omission.
Maar vrienden, de grootste zonde dat zijn zonden van nalatigheid.
Of not giving God that which is his due.
Dat we de Heere God niet geven wat hem toekomt.
Because of our own blindness.
En dat komt door onze blindheid.
We fail to see that all things are from him. All things are through him. Therefore all glory ought to go to him.
Het komt omdat we niet zien dat alle dingen uit hem zijn en dat alle dingen door hem zijn en dat daarom hem alleen alle glorie en eer toekomt.
Are you today still living in rebellion against God?
Leeft u nog steeds in rebellie tegen God?
Here you are living in God's world.
Hier leeft u in zijn wereld.
Breathing God's air.
U ademt zijn lucht in.
Eating God's food.
U eet zijn voedsel.
Enjoying God's health.
U geniet zijn gezondheid.
And then you say he doesn't exist.
En dan zegt u, hij bestaat niet.
Can any foolishness be worse than that?
Is er een dwaasheid die erger is dan deze?
Those of you who are parents.
En degene onder u die ouders zijn.
Imagine going past the bedroom of your children.
Stelt u zich voor dat u in de slaapkamer van uw kind zich bevindt.
And hearing them speaking to one another.
En of u hoort, u loopt langs de slaapkamer van uw kinderen, u hoort uw kinderen met elkaar praten.
And one of them is saying, you know,
en een van de kinderen zegt,
according to what I learned at school today,
weet je, overeenkomstig wat ik vandaag op school heb geleerd,
Dad doesn't exist.
Bestaat vader niet.
He is a figment of our imagination.
Hij is slechts een inbeelding van ons verstand.
I think your first reaction is what I've already heard here. You go to your bedroom, tell your wife, and both of you will start laughing.
Het eerste wat er dan gebeurd is, denk ik wat er nu zojuist ook gebeurd is, dat u naar uw slaapkamer toe gaat en dat u met uw eigen vrouw praat en dat u allebei in lachen uitbarst.
You'll be saying, you know, our children these days are going mad.
U zult zeggen, het gaat niet helemaal goed met onze kinderen.
Then a few minutes later you get angry.
Maar een paar minuten later word je ook boos.
And you go right back to that bedroom.
En dan ga je terug naar de slaapkamer van je kind.
And you say to your kids, you are eating my food.
En dan zeg je tegen je kind, luister eens, je eet mijn eten.
You are sitting on beds I have bought.
En je zit nu op een bed dat ik voor je heb gekocht.
And the only reason why you are seeing each other is because I've paid the electricity bill.
En de reden dat jullie elkaar nu kunnen zien is omdat ik de rekening van het elektriciteitsbedrijf betaal.
And you are saying I don't exist.
En nu zeg je dat ik niet besta.
And if you were in Africa, you give them a good spank.
En En als je in Afrika woont, dan geef je ze een pak voor hun broek.
I don't know about Netherlands.
Ik weet niet hoe dat hier in Nederland gaat. Misschien they will help you up.
You see, that's what human beings are doing about this great and glorious God.
Maar dat is wel wat mensen doen met deze grote en heerlijke God.
Instead of saying thank you to him.
In plaats van dat ze dank u tegen hem zeggen.
And coming to join a place like this to worship him.
En dat ze komen naar een plaats zoals deze om hem te aanbidden.
For 6 days of health and activity in work.
Na 6 dagen waarin ze met gezondheid hebben kunnen werken.
To come on the 7th to give him the fruit of our lips, the praise of our lips.
Dat je op de 7e dag komt om hem dan te geven de vrucht van onze lippen, een lofoffer.
They are out there saying he doesn't exist.
Maar dat doen ze niet. In plaats daarvan zijn ze gewoon ergens anders en zeggen ze hij bestaat helemaal niet.
What madness.
Wat een dwaasheid.
But let's also apply it to ourselves who are God's people tonight.
Maar laten we het ook toepassen op ons als Gods volk.
This day right.
Vanmiddag.
Oh friends, how privileged we are.
Vrienden, hoe bevoorrecht zijn wij.
That God has opened our eyes.
Dat de Heere God onze ogen heeft geopend.
That now we already have something of a view of this great God.
Dat we nu al enig zicht hebben op deze grote God.
That we have beheld something of the majesty of this being through his creation.
Dat we iets van de majesteit van hem hebben gezien in zijn schepping.
That we are overwhelmed by his goodness as we look at the way he has watched over us.
En dat we overweldigd zijn als we nadenken over zijn goedheid voor ons, als hij altijd voor ons heeft gezorgd en over ons heeft gewaakt.
We are stunned each time we think of his grace in Christ in forgiving us of our sin.
En we staan helemaal versteld als we nadenken over zijn genade voor ons in de Heer Jezus Christus, daarin dat hij ons al onze zonden vergeeft.
Oh brethren, let us not hold back that pulsating energy in our soul.
Oh broeders en zusters, laat ons niet achterblijven en achterhouden die datgene wat we dan in ons voelen opkomen in onze ziel.
That wants to say, praise the Lord, hallelujah!
Amen.
Dat wil zeggen, prijs de Heer, halleluja.
We have beheld his glory.
Wij hebben zijn heerlijkheid gezien.
Amen.
Why should we be apologetic about it?
Waarom zouden we ons daarvoor moeten verontschuldigen of dat moeten verdedigen?
Let us rehearse here on earth.
Laten we hier op aarde oefenen.
The songs that we will sing together with the angels in heaven.
De liederen die we straks samen met de engelen in de hemel zullen zingen.
Let us give vent to our hearts and our voices in singing the praises of God.
Laten we uitdrukking geven vanuit ons hart en met onze stem in het zingen van de lof van onze God.
Indeed, there is a level beyond which even the angels cannot join us.
Er is zelfs een niveau waarin wij de Heer kunnen aanbidden, waarin zelfs de engelen niet met ons mee kunnen doen.
When we sing of his amazing grace to us as sinners.
Als we zingen van zijn ongelooflijke genade voor ons als zondaren.
At that point, Angel Gabriel and Angel Michael will simply stand in silence as we together sing the praises of this great God.
En op dat moment zullen zelfs Gabriel en Michael stilhouden als wij als verloste zondaren de heerlijkheid van onze God zullen bezingen.
Let us begin doing it now.
Maar laten we ons beginnen met dat vandaag de dag te doen.
Let the blind continue saying he is not there.
En laat de blinde maar blijven zeggen hij bestaat niet.
But for us with no apology.
Maar voor ons zonder enige schroom.
We will say to him who sits on the throne.
Zullen wij zeggen aan hem die is gezeten op de troon.
And to the Lamb.
En aan het Lam.
Be glory and praise and adoration forever and ever.
Zij de heerlijkheid en de lofprijs en de aanbidding voor eeuwig en eeuwig.
Amen.
Amen. Laat ons bidden.
Our Father, we thank you for the privilege that we have to behold your glory, though only a glimpse of it in this life. Oh, what a privilege. What a privilege of God is ours. And help us, oh Lord, to fill our hearts, to fill our mouths with your everlasting praise in this life. For indeed, oh Lord, you are a glorious being. You radiate with light that is a thousand times more glorious than the light that beams from the sun in its noonday strength. But more so, you have so worked in our lives that we have beheld your glory. Help us to sing it. Help us to praise you while you still lend us breath. And Lord, help us to long for that day when with unsinning hearts we will join the angels to adore you, Father, Son, and Holy Spirit. For you are truly great, you are truly glorious,
amen.
You are truly gracious. Amen and amen.
Amen.